Goedemiddag gemeente en gasten, u die hier aanwezig bent of u die thuis meeluistert, hartelijk welkom in deze eredienst. Vanmiddag gaat ons voor onze eigen predikant, dominee H.M. Mulder. De schriftlezing vanmiddag is uit nummer 13, vers 17, tot nummer 14, vers 10. En dit met het oog op de behandeling van de Dordtse leerregels, hoofdstuk 3, 4, paragraaf 14 tot en met 17. Het thema van de dienst is geloven als. Dan de collecte, die hebben de volgende bestemmingen. De eerste is voor de kerk. De tweede voor de kerkelijke kas, de emeritikas. De derde is voor huisvesting Pniel. U kunt uw gave overmaken op het bankrekeningnummer van de kerk, welke te vinden is op de website pniel.nl. Hier in de kerk kunt u eventueel uw gave geven in de collectezakken bij de uitgang. We gaan nu zingen Psalm 73, vers 1 en 14. En de kerkenraad wenst u en jou een gezegende dienst.
Verheft uw hart tot God.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de drie enige God. In de naam van God de Vader, die zondaren verkiest. In de naam van God de Zoon, die zondaren verlost. In de naam van God de Heilige Geest, die zondaren vernieuwt. Amen. Liefde gemeente, genade zij u en vrede van God onze hemelse Vader, door Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Wat zou ik moeten zonder mijn geloof in de Heere? Soms hoor ik die uitspraak, soms hoort u misschien ook wel die uitspraak. Dat mensen in bepaalde aanvechting of moeite, dat ze je aankijken en zeggen, dit is allemaal uit mijn leven weggeslagen, maar als ik mijn geloof niet had, dan had ik helemaal niks meer. Maar gelukkig heb ik de Heer en mag ik in Hem geloven. Zullen we samen zingen. Psalm 27, het eerste en ook het zevende vers. dan vanmiddag gaat over geloven, dan is het ook mooi om te zingen naar de geloofsbelijdenis. Psalm 95 vers 4. Gelooft zijn heil en troostrijk woord. Psalm 95, het vierde vers naar de geloofsbelijdenis. Spreekt u in uw hart met mij mee. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald tot in de hel, maar op de derde dag weer is opgestaan uit de dood, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij ook komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Zullen we ook samen bidden. Onze Vader die in de hemelen zijt, wij roepen u vanmiddag weer aan. Ook in deze dienst komen we weer tot u. Voordat we samen gaan lezen uit uw woord, voordat we samen verder gaan met zingen, willen we eerst ons verootmoedigen en tot u komen. Naderen tot de troon van uw genade. Heren, dan willen we u belijden dat we het een voorrecht vinden om vanmiddag in uw huis te mogen zijn. Om vanmiddag in alle vrijheid te kunnen samenkomen. Om samen te luisteren naar wat u tot ons te zeggen hebt. We prijzen uw grote naam voor de mogelijkheden die u ons geeft. En het voorrecht dat we dat in alle vrijheid kunnen doen. Heren, daarin zegent u ons rijk. Wees dan ook bij ons als we misschien vanmiddag er graag bij hadden geweest, maar vanwege ziekte of zorgen er niet bij kunnen zijn. En dan wel op afstand, nu of op een later moment, verbonden kunnen zijn. Schenk ons ook dan uw zegen, heren. Wij als mensen, heren, zijn kwetsbaar. Maar we mogen vanmiddag weer opzien tot u, en dat geeft ons verwachting. En zou u ons vanmiddag het geloof willen geven? Zou u met uw geest in onze harten willen werken? Versterk dan, heren, wat u zelf al hebt gewerkt in onze levens. Geef dat voor de twijfelaars onder ons er voeding is om zekerheid te vinden. Geef dat voor degenen die van harte u lief hebben en brandstof is om te volharden, ook als het lastig is. Geef dat voor diegenen die eigenlijk nog niet weten of ze wel willen geloven, dat er vanmiddag iets overtuigends in zit, omdat u met uw geest erin meekomt. We bidden u, heren, dat u zo werkt dat onze liefde overvloediger wordt in de kennis en fijngevoeligheid, zodat we kunnen onderscheiden wat nou werkelijk wezenlijk is. waar het nou echt op aankomt. Zodat we oprecht zijn en zonder aanstoot te geven tot uw dag. Dat we vervuld mogen zijn met vruchten van gerechtigheid. Tot heerlijkheid van u, tot lof van uw naam. Heere, wees zo met uw geest vanmiddag in ons midden. En werk in onze harten. Geef ook dat er mensen tot geloof mogen komen. Dat vreugde is in de hemel, dat zondaren zich bekeren tot u. Geef wat wij dan ook mogen merken aan elkaar. En misschien wel in ons eigen hart. Omdat we voor het eerst de Heer Jezus mogen omarmen als onze zaligmaker. Heere, onze God, zegent u zo de middelen die u ons geeft. De Bijbel, kerkdienst, orgel, predikant, samen zijn. Heere, zegent u ons als gemeente. Wilt u ons ervoor bewaren dat we uw geest uitblussen, dat we uw geest weerstaan. Maar geef dat uw geest met royaal kan werken. Bewaar ons, Heere, dat de boze zijn invloed heeft. U weet dat hij, de mensenmoordenaar van de beginnen, ons ook vanmiddag weer op het oog heeft. En ons wil doden. Uw woord in twijfel wil trekken. Heere, verbreek zijn werk en help ons om stand te houden in de geestelijke strijd. Om die pijlen van hem te kunnen uitblussen met het schild van het geloof. Heere onze God, we vragen u om een goed verloop van de dienst. Zodat het rustig en ordelijk mag verlopen. Dat helder en duidelijk is wat u tot ons wil zeggen vanuit Numeri en vanuit de Dordtse leerregels. Heere, zegent u ieder die een taak heeft in deze dienst. Laat het zo mogen zijn dat het is tot uw eer en tot opbouw van de gemeente. Heere, zegent u de kinderen bij de oppas. Zegent u degene die daar mogen oppassen. Zegent u degene die een taak hebben bij de parel. Laat de kinderen die daar naartoe gaan het ook goed hebben en ook daar iets meekrijgen van wie u bent. Heer onze God, wij slaan zo vanmiddag onze ogen op tot u. En dan kent u ons allemaal persoonlijk. En dan weet u of we met verwachting gekomen zijn of niet. Maar spreek maar, Heere. Laat het zo zijn dat wij horen. Om Jezus wil. Amen. Jongens en meisjes, we gaan zo lezen uit Numeri. Dat is helemaal het begin van de Bijbel, dat zul je weten. En het plaatje van vanmiddag laat iets zien. En ik ga zo'n vraag stellen en als je het antwoord weet, dan mag je je vinger opsteken. Over welke geschiedenis in de Bijbel, in het Oude Testament, gaat dit? Over welke geschiedenis in de Bijbel gaat dit, denk jij? Weten jullie het? Weet jij het? De 12 verspieders, heel goed. 12 verspieders die worden uitgezonden vanuit de woestijn. Die mogen gaan kijken in het beloofde land. En dan komen ze alle 12 terug. En ze moesten ook een druiventros meenemen. Met heerlijke druiven. Nou, daar gaat het over vanmiddag. Maar vooral wat er precies gebeurt. Want er gaan 12 mannen namens elke stam 1. 12 mannen, speciaal afgezonderd daarvoor, die gaan dat beloofde land in. Die kijken overal. Naar de druiven, naar het grasland, naar de bergen, naar de steden. Die kijken echt overal. En dan komen ze terug en dan mogen ze verslag uitbrengen. En dan is het volk natuurlijk benieuwd. Hoe is het land? Kunnen wij dat straks innemen? En dan zijn er 10. En die 10 die zeggen dan... Nee, het gaat ons nooit lukken. We zagen een stad als Jericho zo groot, lukt nooit. Mooi land, ziet er mooi uit, we komen er nooit binnen. Gaat niet lukken. En dan zijn er 2, en wat zeggen die 2? Zeggen die ook, nee dat lukt niet? Wat zeggen die 2 anderen dan? Wat zeggen ze dan? Ja, zeg het maar. Het gaat wel lukken, jazeker. En dan weten jullie misschien ook al wie dat zijn. Jozua en Caleb. Zij zeggen, ja dat gaat zeker lukken. Maar dat is apart. 12 mannen hebben dezelfde reis gemaakt. 12 mannen hebben hetzelfde gezien. En nu komen ze terug. 10 zeggen, we geloven het niet. God kan het wel zeggen, maar wij geloven het niet. En 2 zeggen, wij geloven het wel. Dat is een verschil. En daar gaat het vanmiddag over. Over geloven. Dat je gaat geloven wat God zegt waar is. De Heere God had tegen het volk gezegd, dit land is voor jullie. En Jozua en Caleb zeggen, er kunnen reuzen zijn, maar een schaduw is van hen geweken. Dit land is echt voor jullie. En Jozua en Caleb zeggen, dat geloven we. En die 10 anderen die zeggen, nee, dat geloven we niet. Vanmiddag gaat het dus over geloven. Geloven dat wat God zegt waar is. En dan lezen we eerst met elkaar uit Numeri 13 vanaf vers 17 tot met Numeri 14 vanaf vers 10. Dan lezen we deze geschiedenis met elkaar. Leest u met mij mee. Mozes stuurde hen, de verspieders dus, om het land Kanaan te verkennen. En hij zei tegen hen, ga hier het zuiderland in en ga dan het bergland in. En bekijk het land, hoe het is. En het volk dat er woont, of het sterk is of zwak, of het gering in aantal is of talrijk. En kijk hoe het land is waarin het volk woont, of het goed is of slecht. En hoe de steden zijn waarin het woont, of het in tentenkampen woont of in vestingen. Kijk ook hoe de grond is, of die vruchtbaar is of schraal, en of er bomen zijn of niet. Vat moed en neem wat van de vruchten van het land mee. Die dagen waren namelijk juist de dagen van de eerste vruchten van de druiven. Ze gingen op weg en verkenden het land, van de woestijn Sin tot Rehob, bij Lebo Hamat. Ze gingen het zuiderland in en kwamen tot aan Hebron. En daar woonden Ahiman, Sesai en Talmai, nakomelingen van Enak. Hebron nu was 7 jaar eerder gebouwd dan Zoan in Egypte. Daarna kwamen zij aan in het dal Eskol en sneden daar een rank af met 1 tros druiven die zij met z'n 2 aan een draagstok moesten dragen. Ook namen zij wat granaatappels en wat vijgen mee. Die plaats noemde men het dal Eskol, vanwege de tros die de Israëlieten daar afgesneden hadden. Daarna keerden zij terug naar het verkennen van het land, na verloop van 40 dagen. Ze gingen op weg en kwamen bij Mozes en bij Aaron, en bij heel de gemeenschap van de Israëlieten, in de woestijn Paran bij Kades. En ze brachten aan hen en heel de gemeenschap verslag uit en toonden hun de vruchten van het land. Zij vertelden het Mozes en zeiden, wij zijn in dat land gekomen waarheen u ons gestuurd hebt. En werkelijk, het vloeit over van melk en honing, en dit is zijn vrucht. Het volk echter dat in dat land woont is sterk. De steden zijn versterkt en heel groot, en ook hebben wij daar nakomelingen van Enak gezien. In het zuiderland woont Amalek. In het bergland wonen de Hethieten, de Jebusieten en de Amorieten. Aan de zee en aan de oever van de Jordaan wonen de Kanaanieten. Toen bracht Caleb het volk tegenover Mozes tot bedaren en zei, laten wij vrijmoedig optrekken. Wij zullen het land in bezit nemen, want wij zullen het zeker overmeesteren. Maar de mannen die met hem opgetrokken waren, zeiden, wij kunnen tegen dat volk niet optrekken, want het is sterker dan wij. En ze lieten een kwaad gerucht uitgaan bij de Israëlieten over het land dat zij verkend hadden, door te zeggen, het land waar wij doorgetrokken zijn om het te verkennen, is een land dat zijn inwoners verslindt. En heel het volk dat wij in het midden daarvan gezien hebben, bestaat uit mannen van grote lengte. We hebben er ook reuzen gezien, nakomelingen van Enak, afkomstig van de reuzen. Wij waren in onze eigen ogen als sprinkhanen, en zo waren wij ook in hun ogen. Toen begon heel de gemeenschap luid te weeklagen, en bleef het volk in die nacht luid jammeren. Al de Israëlieten morren tegen Mozes en tegen Aaron. Heel de gemeenschap zei tegen hen, waren wij maar in het land Egypte of in deze woestijn gestorven? Waren wij maar gestorven? Waarom brengt de Heer ons dan naar dit land, zodat wij door het zwaard vallen en onze vrouwen en onze kleine kinderen tot prooi worden van de vijand? Zou het niet beter voor ons zijn naar Egypte terug te keren? En ze zeiden tegen elkaar, Laten wij een hoofd aanstellen en naar Egypte terugkeren. Toen wierpen Mozes en Aaron zich met hun gezicht ter aarde, voor heel de verzamelde gemeenschap van de Israëlieten. Jozua, de zoon van Nun, en Caleb, de zoon van Jefune, twee van hen die het land verkend hadden, scheurden hun kleren en zeiden tegen heel de gemeenschap van de Israëlieten: het land waar wij doorgetrokken zijn om het te verkennen, is een bijzonder goed land. Als de Heere ons genegen is, zal hij ons in dat land brengen en zal hij het ons geven. Een land dat overvloeit van melk en honing. Alleen, kom tegen de Heer niet in opstand. En u, wees niet bevreesd voor de bevolking van het land. Want zij zijn ons tot voedsel. Hun schaduw is van hen geweken. En de Heer is met ons. Wees niet bevreesd voor hen. Toen zei heel de gemeenschap dat men hen met stenen moest stenigen. Maar de heerlijkheid van de Heer verscheen in de tent van ontmoeting voor al de Israëlieten. Tot zover Numeri. Dat was een behoorlijk stuk. Maar het leek me goed om het te lezen, omdat je daarin ziet wat geloof en ongeloof is. We gaan vanmiddag verder in de Dordtse leerregels met onze derde wandeling. Een wandeling die al drie keer begon in de menselijke ellende en eindigt in de lof op God. En nu deze derde keer gaat het over het werk van de Heilige Geest. We zagen het eerste stukje van deze wandeling dat wij als mensen een verkeerde wil hebben. Wij nemen van de bomen die we niet moeten nemen. Maar wat doet God dan? Hoe werkt de Heilige Geest dan? Nou, God die roept. Het zaad van het evangelie wordt gezaaid en ja, dan worden er mensen opnieuw geboren. Hoe dan? Nou, doordat dat woord van buiten klinkt, je hoort het met je oren. Maar God zorgt ervoor dat het echt binnenkomt in je hart. En dan ga je geloven. Dan gaat Gods geest maken dat je gelooft in hem. Hoe werkt dat? Nou, iets daarvan zien we in Numeri, maar het wordt ook verder uitgewerkt in de Dordtse leerregels, hoofdstuk 3-4, paragraaf 14 tot en met 17. En als we dat met elkaar gelezen hebben, dan zingen we uit Psalm 106, vers 3, 4 en 14. Waar de vraag wordt gesteld: geef dat mijn oog het goed aanschouw. Dat ik het mag zien, Heere. Nou, dat past helemaal bij Numeri. Lees nu met mij mee. Het geloof is dus een gave van God. Niet omdat het door God aan de vrije wil van de mens wordt aangeboden, maar omdat het daadwerkelijk aan de mens wordt geschonken, ingegeven en ingegoten. Het is ook niet zo dat God alleen het vermogen om te geloven aan de mens geeft en vervolgens de instemming of het daadwerkelijk geloven van de vrije wil van de mens verwacht. Nee, God, die zowel het willen als het volbrengen, ja, alles in alle werkt, brengt zowel de wil om te geloven als het geloof zelf in de mens tot stand. Deze genade is God aan niemand verschuldigd. Want wat zou hij schuldig zijn aan iemand die hem niets geven kon, zodat het hem dan vergolden wordt? Ja, wat zou God aan iemand schuldig zijn die van zichzelf niets anders heeft dan zonde en leugen? Daarom, wie deze genade ontvangt, is daarvoor alleen aan God eeuwige dank verschuldigd. Hij brengt hem die dank dan ook toe. Maar wie deze genade niet ontvangt, acht deze geestelijke dingen van geen enkele waarde. Hij doet alleen wat hij zelf wil. Of hij beroemt zich zorgeloos, zonder enige grond, op iets wat hij niet heeft. Verder is het zo dat men, naar het voorbeeld van de apostelen, over mensen die hun geloof openlijk belijden en hun leven beteren, het beste moet oordelen en spreken. Want het binnenste van het hart is onbekend. Wat anderen betreft die nog niet geroepen zijn, voor hen moet men tot God bidden. Hij roept de dingen die niet zijn alsof zij waren. Wij moeten ons in geen geval hoogmoedig tegenover hen gedragen, alsof wij het onderscheid met andere mensen aan onszelf te danken zouden hebben. De mens heeft door de zondeval niet opgehouden mens te zijn. Hij bezit nog de gaven van verstand en wil. Ook heeft de zonde, die door het hele menselijk geslacht is doorgedrongen, de natuur van de mens niet weggenomen, maar wel verdorven en in geestelijke zin gedood. Zo is het ook met de goddelijke genade van de wedergeboorte. Die werkt in de mensen niet als in stokken en blokken en vernietigt de wil en zijn eigenschappen niet. Zij dwingt hem niet met geweld tegen wil en dank, maar buigt maakt hem geestelijk levend, heelt en herstelt hem en buigt hem om op liefdevolle en tegelijk krachtige wijze. Het gevolg hiervan is dat in plaats van een hardnekkige tegenstand van het vlees, die eerst een enemale de overhand had, nu een gewillige en oprechte gehoorzaamheid door de geest de overhand begint te krijgen. Daarin is het ware en geestelijke herstel en de bevrijding van onze wil gelegen. En als die wonderbare werkmeester van alle goed niet op deze wijze met ons handelen, dan zou de mens geen enkele hoop hebben om door zijn vrije wil uit zijn val te kunnen opstaan, waardoor hij zichzelf, toen hij nog recht voor God stond, in het verderf gestort heeft. De almachtige werking van God, waar hij ons natuurlijk leven voortbrengt en onderhoudt, sluit het gebruik van de middelen niet uit, maar maakt die juist nodig. Op dezelfde manier heeft God in zijn oneindige wijsheid en goedheid zijn kracht willen uitoefenen. Op deze wijze sluit de eerder genoemde bovennatuurlijke werking van God, waardoor hij ons wedergeboren doet worden, het gebruik van het evangelie als middel volstrekt niet uit en stoot die niet omver. Onze wijze God heeft het evangelie juist tot een zaad van de wedergeboorte en tot voedsel voor de ziel bestemd. De apostelen en de leraren die hen opgevolgd zijn, hebben het volk op godzalige wijze in deze genade van God onderwezen, tot zijn eer en tot omverwerping van alle hoogmoed van de mens. Maar ondertussen hebben ze toch niet nagelaten hen door de heilige prediking van het evangelie, onder de bediening van het woord, de sacramenten en de uitoefening van de tucht te houden. Zo moeten vandaag ook zij, die anderen in de gemeente leren, of zij die geleerd worden, het niet wagen om God te verzoeken door de dingen te scheiden waarvan God in zijn welbehagen gewild heeft dat ze met elkaar verbonden zouden zijn. Anders verzoekt men God, want door de prediking van het evangelie wordt de genade geschonken. En hoe naastiger wij onze roeping hierin vervullen, des te heerlijker vertoont zich deze weldaad van God, die in ons werkt. Zo gaat Gods werk het beste door. Deze God komt alleen alle roem en eer toe, zowel om de middelen die hij geeft, als om de zaligmakende vrucht en kracht daarvan, in eeuwigheid. Amen.
Thank you.
zongen we net een psalm van geloof. Heere, geef dat ik het mag zien, maar tegelijkertijd ook van ongeloof. Nu zingen we met psalm 147, na het amen van de verkondiging, over hoe groot en machtig de Heere is. En hoe hij omgaat met mensen die tot hem roepen. En in al hun kwetsbaarheid en soms ook ongeloof tot hem gaan. Psalm 147, vers 3 en vers 6, na het amen van de verkondiging. En het thema van de preek van vanmiddag is geloven als. Puntje, 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 puntje. En dan mag u straks naar de dienst aan elkaar vragen. Wat zou ik, wat zou u, wat zou jij op die puntjes zetten? Geloven als. De gemeente van onze Heer Jezus Christus, u die vanmiddag hier in de kerk aanwezig bent, u die op afstand verbonden bent, geloven als. Toen ik dat plaatje wat u net voor de schriftlezing te zien kreeg op WhatsApp zette en op Instagram postte en op Facebook plaatste, kreeg ik ook reacties. Want ik had erbij gezet, wat zou u op de punten zetten? Misschien is het goed dat we even, Fred, zullen we even met elkaar, kun je even orgel spelen? Even rust hebben, zodat ik straks met de preek verder kan. Is dat mogelijk? Ik overval je ermee, maar het is misschien even goed om even. Laten we anders Psalm 42, vers 5 even met elkaar zingen. Ik weet niet of dat lukt voor de mensen op de beamen, maar die psalm is heel bekend. Dan kunnen we even met wat er gebeurde ons richten op het woord van de Heer. Maar de Heer zal uitkomst geven. Dus vraag Psalm 42, vers 5. Geloven als. Puntje, puntje, puntje. Verschillende van u hebben gezien dat ik dat op WhatsApp heb gezet, op mijn status, op Facebook heb gepost, of op Instagram heb gezet. Met daarbij ook de vraag van wat zou u daar nu achter zetten? Wat zou u plaatsen op de puntjes? En de eerste reactie die ik van iemand kreeg was, als een kind. Geloven als een kind, en die zette er gelijk bij dat hij dat lastig vond. Het gaat niet vanzelf. Op zich begrijp ik dat, hè. Vaak zeggen we dat ook. Geloven als een kind. Komt in Matthäus 18. Dat je moet worden als een kind. Maar vanmiddag heb ik vier andere opties voor u, waar je eventueel uit kunt kiezen. Geloven als een hond. Als een kat. Als een papegaai. Of als een chameleon. Geloven als. Geloven als een hond. Nou, een hond die is heel erg sterk gericht op zijn baas. In de meeste gevallen althans. En voor het voorbeeld gaan we daarvan uit. Een hond die gericht is op zijn baas. Kom je aan de baas, dan kom je aan de hond. Die hond die is blij met zijn baas en die wil bij zijn baas zijn. Of die nu woont in een villa of ergens in een achterstandswijk in een heel klein, oud, gaar flatje. De hond wil bij zijn baas zijn. Want hij houdt van zijn baas. Iemand die gelooft als een hond, gaat hem om de Heere. Kom je aan de Heere, dan kom je aan hem. Je hebt liefde voor hem. Het gaat je niet allereerst om wat je allemaal van hem krijgt, maar vooral dat hij bij je is. En dat je altijd op hem aan kunt geloven als een hond. Sommigen geloven als een kat. Een kat die hecht zich veel meer aan het huis en aan wat hij krijgt van zijn baas dan aan de baas zelf. Geef de kat een goed huis, goede brokken. En als de baas een week niet thuis is, de kat overleeft het prima en die heeft het gewoon goed. De kat gaat het veel meer om de leefomstandigheden dan om de baas zelf. Het gaat er vooral om dat je een goed leven hebt. Als je gelooft als een kat, dan is het vooral belangrijk wat je krijgt. Eten, drinken, een huis, dat hij er voor jou is, zodat je een makkelijk leven hebt. Geloven als een kat. Of geloven als een papegaai. Een papegaai, dat is een beest dat napraat. Wordt hem voorgezegd, hij zegt het na. En het klopt misschien ook, en het klinkt nog grappig ook. Maar het komt niet van binnenuit. Napraat, geloof. Als je zo gelooft, dan heb je het misschien wel over de juiste dingen. Inhoudelijk klopt het. Je praat precies na wat de dominee zegt, wat je moeder je heeft geleerd. Je zegt het, op je werk. Maar komt dat nou echt van binnenuit? Of is het als een papegaai, een beetje napraten? Of heb je een kameleongeloof? Als je een kameleon tussen de bladeren zet, wordt hij groen. Zit een kameleon op een bruine tak, wordt hij bruin. Zit hij op het zand, wordt hij zandkleurig. Een kameleon die kleurt mee. Als je gelooft als een kameleon, dan kleur je ook een beetje mee. Hier in de kerk kleur je, maar op je werk heb je weer een ander kleurtje. En bij de sport weer anders. Je kleurt gewoon mee in de omgeving waar je bent en wat je nou eigenlijk zelf bent. Je wil vooral verborgen zijn. Kameleongeloof. Geloof als een hond, als een kat, een papegaai of een kameleon. En welke herkent u? En welke herken jij je het meest? Misschien zit je hier en herken je in een van de vier het meest, maar zeg je vooral, ja, dat hondengeloof, dat is natuurlijk waar het eigenlijk op aankomt. Dat je totaal toegewijd bent aan de Heer. Dat Hij je meester is. Dat je liefde voor Hem hebt. Maar dat je tegelijkertijd zegt, ja, maar ik weet niet of ik dat wel heb. Hoe kom ik daaraan? Hoe werkt dat? En dan vertelt de Bijbel, dan vertellen de Dordtse leerregels en navolging, die zeggen, het geloof is een gave van God. God schenkt ons als mensen het geloof. De Dordtse leerregels zeggen, geschonken, ingegeven, ingegoten, zeggen ze zelf. Alsof het je helemaal ingegeven wordt. Efeze 2, daar staat, want uit genade bent u zalig geworden door het geloof, en dat geloof is dan niet uit u, maar dat is een gave van God. Dus God geeft dat geloof. Dan kun je vanmiddag gelijk afvragen, maar hoe zit dat dan bij mij? Hoe werkt dat dan bij mij? Misschien heb ik het mezelf wel een beetje aangepraat dat ik echt geloof. Misschien heb ik net als zo'n papegaai dat gewoon maar overgenomen. Want ja, ik hoorde dat de dominee zeggen. En mijn opa zei het. En mijn moeder en mijn vrienden zeiden het op zich ook wel. Dus ja, wie zegt dat ik echt geloof heb? En dan kan het ook triggeren dat we net gelezen hebben in de Dordtse leerregels. Dat God het aan niemand verschuldigd is om dat geloof te geven. Je hebt er geen recht op. Kan triggeren. Misschien zit je hier wel vooral als een kameleon. En raakte dat jou eigenlijk wel? Want ja, jij voelt je soms zo heerlijk meebewegen en meekleuren. En Wanneer beken je nou echt kleur? Geloof je nou of niet? Ja, in de kerk wel. En daar is een goed gesprek ook, maar op de voetbal? Geloof je dan echt? Misschien zit je hier en zeg je, ja, die kat. Ja, ik ben vooral heel erg bezig met wat ik ontvang. Met eten, drinken, met mijn huis, mijn spullen. Heb ik het echte geloof? Heeft u het echte geloof? En hoe weet ik nou eigenlijk dat ik echt geloof? Nou, dan zegt paragraaf 16 dat God zijn genade in ons werkt, dat hij ons opnieuw geboren laat worden, dat hij dat niet doet door ons als stokken en blokken te behandelen. Dat het niet is dat hij onze wil vernietigt en onze eigenschappen aan de kant zet. Nee, het gaat niet tegen wil en dank. Maar hoe dan wel? Dat doet God op een geestelijke manier. Hoe dan? Nou, hij heelt, zeggen de Dordtse leerregels. Hij heelt, hij herstelt dus wat kapot gegaan is sinds de zondeval. Hij herstelt hem en hij buigt hem op liefdevolle en tegelijkertijd krachtige manier. Wat gebeurt er dus? Kijk, je zou kunnen zeggen dat dit een blok is, de Bijbel. En die gaat er van de ene naar de andere kant en nou, werkt het zo dat je zo, nou, nu heb je het geloof. Nee, zo werkt het niet. Er zijn geen stokken of blokken, geen voorwerp. Maar hoe dan wel? Nou, dat is dus dat je van nature, dat wij een wil hebben. Een wil die kiest voor onszelf, die voor onszelf opkomt. Een wil die vaak tegen God ingaat. Maar als de geest dan in ons gaat werken, dan vernieuwt hij onze wil. Dan komt er als het ware een tweede wil bij in ons leven. Ja, en die gaan dan strijden met elkaar. Dan komt er een wil die zegt, ik heb de Heer lief. Ik wil die zonde niet. Ik wil doen wat de Heer wil. En dan merk je dus dat dat tegenover elkaar komt te staan. Die oude ik, die wil nog van allerlei dingen. Met het oog op ik en mezelf. En dan heb je ook die andere. En wat gebeurt er dan als de geest in ons leven komt? Dan buigt God ons zo dat die wil van hem in ons leven komt. En steeds meer de overhand neemt. Niet als een stok of blok, maar dat je van binnenuit gaat merken, maar wacht even, ik krijg een andere wil. Ik wil de Heer lief hebben. Ik kan echt niet zonder hem. Ik heb de Heer Jezus nodig. Dat is wat de geest in ons leven doet. Dat hij het vuur als het ware aansteekt en een verlangen werkt in onze levens. Ja, zegt iemand, dat beeld, dat heb ik wel helder. Hè? Die twee willen die dan tegenover elkaar staan. Maar soms dan heb ik het gevoel alsof ik alleen nog maar die oude wil heb. Alsof ik alleen nog maar wil wat ik zelf wil. En God, ja, ik heb perioden gehad dat ik hem van harte lief had, maar soms ben ik het gewoon kwijt. En heb ik dat verlangen helemaal niet zo. Hoe moet je daarmee omgaan dan? En dan zegt paragraaf 16, het gevolg hiervan dat de geest dus ons verandert, is dat in plaats van een hardnekkige tegenstand van het vlees, die ten eenmale de overhand had, nu een gewillige en oprechte gehoorzaamheid door de geest de overhand begint te krijgen. Die twee willen, die staan dus tegenover elkaar, maar als de geest gaat werken, dan begint die wil van de Heere, begint de overhand te krijgen. Eerst lag onze eigen wil boven en deed ik wat ik wilde. Maar als de geest in ons leven gaat werken, dan gaat de wil van hem de boventoon voeren. Merkt u dat? Heeft u wel een strijd? Merkt u over de hele linie dat de geest van God, dat zijn wil in ons leven, dat steeds meer de overhand begint te krijgen? Of slaat het misschien deze kant op? Dat je de geest weerstaat. Dat de geest het geloof wel in je wil werken en versterken, maar dat je hem uitblust. Dat kan. Doordat je te veel je eigen wil vasthoudt. Merk je dat de geest de overhand steeds meer begint te krijgen? Want dat ga je merken. Hoe dan? Nou, door die hond waar we over gelezen hebben. Zag u hem in nummer 13? Want Caleb, dat betekent hond En als we naar Caleb gaan kijken en Jozua, dan zie je daarin iets van wat het nou betekent als God met zijn geest het geloof aan je geeft. En hoe dat dan uitwerkt. En die 12 mannen, dat zijn betrouwbare mannen. Alle 12 zijn ze uitgezonden namens hun stam. Dan stuur je niet de eerste, de beste. Dat zijn dappere, slimme, intelligente kerels. Mannen die weten wie God is. Mannen die er veel van gezien hebben. Ze hebben de manna geproefd. Ze hebben de wolkkolom gezien en de vuurkolom ervaren. Ze hebben gezien wie God was. En zij worden erop uitgestuurd. En ze zagen allemaal dat land dat vloeit van melk en honing. Melk, grasland erover. Honing, dadelhoning, bijenhoning, er is voldoende. En dan komen ze terug. En doen ze verslag. En die 10 die zeggen dus, gaat ons nooit lukken. En die 2 die zeggen, zeker wel, laten we vrijmoedig optrekken. Want we zullen het land zeker in bezit nemen. Ja, die reuzen hebben we ook wel gezien. Maar hun schaduw is van hen geweken. Ze hebben geen schaduw meer. En als je geen schaduw meer hebt, dan besta je niet. Stel eigenlijk niks voor. Wat een verschil. Wat een geloofsverschil. Alle 12 hetzelfde gezien. 10 zeggen, het gaat niet lukken. 2 zeggen, het lukt wel. Hoe komt dat nou? Hoe komt het dat de een wel gelooft en de ander niet? Hoe werkt dat? Nou, die 10 die concluderen op basis van hun eigen inschattingen en op basis van hun eigen berekeningen. En die 2 anderen, Jozua en Caleb, die houden vast aan wat God beloofd heeft. Kijk, dat is geloof. Dat is wat de Heere vraagt. Want de Heere heeft zelf gezegd, je leest het in nummer 13 vers 2. Stuur mannen voor u uit om het land Kanaan te verkennen. Dat land dat ik de Israëlieten ga geven. Je zou het zelf zo kunnen vertalen met dat ik doende ben hen te geven. Ik ben het ze aan het schenken, dit land. Jullie mogen er naartoe. Proef van de druiven. Het zijn straks jullie druiven. Kijk naar het grasland, daar zullen jullie kudden weiden. Zie de steden, daar zullen jullie kinderen opgroeien. Ga er naartoe. Als erfgenamen. Als toekomstig bezitters. 10 zeggen, ja, dat klinkt mooi. Ik geloof het niet. En 2 zeggen, ik geloof het toch. En hoe kan het nou dat wij dan ook op die Caleb en Jozua gaan lijken? Dat we niet als die 10 mensen de kerk straks uitgaan of de verbinding uitzetten. En dat je zegt, ja, ik heb het allemaal wel gehoord vanmiddag. Maar geloof het niet. Hoe komt dat nou? Maar laten we eens kijken naar die Caleb, nog iets beter naar zijn persoon. Want hij is degene die namens de stam Juda uitgezonden wordt. Maar het is wel heel apart, want hij is een Keniziet. Hij is dus eigenlijk helemaal niet iemand van het volk Israël. Hij is een heiden. Opmerkelijk. En hij heet ook nog eens een keer Caleb, hond. Dat is een onrein dier. Terwijl Jozua een andere naam had gekregen, heeft Caleb nog steeds dezelfde naam. Wat is dit? Nou, het laat ons tegelijk zien dat blijkbaar de achtergrond van iemand niet zozeer uitmaakt. Iemand kan een heiden zijn, iemand kan als hond aangeduid worden en heel zijn leven als een onrein iemand besproken worden. Maar toch kan hij een geloof hebben. Minderwaardig door anderen gezien, maar toch gelooft hij. Caleb, hij komt er van buitenaf bij. En misschien omdat hij er van buitenaf bij komt, dat hij het juist veel helderder ziet. Soms merk je dat ook, hè? Dan zet je 2 mensen bij elkaar en dan is die 1 die is heel zijn leven opgegroeid met God, geloof in de kerk en op school en thuis. En dan komt iemand, en die andere is dan iemand die komt er pas later achter. En die hoort dan dat evangelie. En die ziet dat en die denkt, wat is dit? Zo rijk. En die andere die denkt, ja, dat heb ik al zo lang gehoord en zo gewoon. Maar dat soms iemand van buitenaf je helpt om weer het wonder te zien van dat machtige evangelie. In ieder geval, als je zelf voor je gevoel een Caleb bent, een underdog, je een beetje tweederangs voelt, een beetje buiten voelt staan. Dat maakt voor de Heer niet uit. Want de Heer die kijkt verder dan je uiterlijk, kijkt verder dan je woorden. Want de Heer kijkt ook vanmiddag in jouw hart. En dan lees je in Numeri 24 dat er in het hart van Caleb een andere geest is. Staat met een kleine letter, maar ik zou het eigenlijk liever nog willen vertalen met een hoofdletter. Omdat er in Caleb een andere geest is, de geest van God, die hem dit leert, die hem laat geloven, dwars tegen alle reuzen en alle andere opmerkingen in. Terwijl iedereen zegt, nee hoor, ik geloof het niet. Terwijl de mensen hem willen stenigen, is er een andere geest in Caleb. En die geest die maakt dat Caleb zegt, ze kunnen zeggen wat ze willen. Maar dit heeft de Heere gezegd. En dit staat vast. Hij steekt als het ware zijn vinger omhoog tussen dat volk. En hij wijst naar God en hij zegt, maar de Heere heeft het gezegd. Hoe weet je of je echt gelooft? Hoe weet je vanmiddag of je gelooft in de Heere? Dat is dat je je hand op het woord legt en zegt, maar dit is waar. En dan kunnen de mensen, dan kan de meerderheid zeggen, het is niet waar. Maar als de Heer het zegt, dan is het waar. Dat is geloof. Dat je daaraan vastklampt. Dat je niet laat afleiden door wat mensen zeggen. Waar het blijkt geloof in uw leven. Dat blijkt daaruit. Dat u zich vasthoudt aan Gods belofte. Dat de geest van God in uw leven gekomen is. En terwijl je eerst vooral luistert en misschien in je eigen stem en je eigen gedachten, werkte Gods geest in je. En dan die steeds meer de overhand. Zodat je ging toevertrouwen aan hem. En het woord van God ging omarmen. Misschien zit je hier vanmiddag. Dan zeg je, andere mensen hebben een veel betere achtergrond. Veel beter opgeleid dan ik. Weten veel meer van de Bijbel dan ik. En veel verstandiger soms. Horen er veel meer bij. Ik ben eigenlijk maar een beetje een underdog. En dan kijkt de Heer je vanmiddag aan. En dan zegt hij, geloof je mijn heil en troostrijk woord? Geloof je dat? Hou je daaraan vast? En dan vraag maar, Heere, schenk mij die geest van Caleb. Zodat ik ook als ik soms in mijn gevoel wat anders denk. En als mensen om me heen totaal wat anders vinden. Dat ik mij vastklamp aan uw woord. Dat ik daarin houvast vind. Ja, als de geest in je leven gaat werken, dan vind je houvast in Gods woord. En dan betekent dat ook volharden. Het is vanmiddag niet dat je alleen maar met een warm gevoel, dat je dan naar huis kunt. Zeggen, nee, ik geloof echt. En er staat in Numeri 14, vers 24 erbij. Hij heeft erin volhard mij na te volgen. Volharden. Broeders en zusters, een kenmerk van echt geloof, dat de geest in ons leven werkt, is volharding. Wordt dat ook zichtbaar in onze levens? Want hoe vaak gebeurt het niet dat er een moment is van opleving, bijvoorbeeld voor belijdeniscategorisatie en belijdenis doen. En je wordt aangevuurd. En je bent er vol van. Met heel je hart en je ziel wil je de Heere dienen. Maar dan kan het zomaar weer wegzakken. Het komt dan aan op volharding. Dat je bidt, Heere, schenk mij uw geest. Misschien vind je Caleb een heel mooi voorbeeld. Maar voelt het vanmiddag niet als iemand die op u lijkt? Omdat u zegt, ja, ik weet niet of ik dat aan zou kunnen. Stel dat ik daar gestaan zou hebben. 12 verspieders. En 10 zeggen nee. En dat volk dat wil ons stenigen. Ik weet niet of ik dan zou geloven. Begint het dan wel de overhand te krijgen in uw leven? Merk je dat de Heer sterker wordt in je? Nou nee, eigenlijk niet, zegt iemand. Ik ervaar vooral strijd en ik voel me soms zo op mezelf gewezen. Wat moet je dan doen? Nou, zegt paragraaf 17, gebruik de middelen. God geeft middelen om het geloof te versterken. God gebruikt die weg. Dat zie je vooral ook duidelijk in het leven van die andere verspieder, in het leven van Jozua. Jozua, Zijn naam betekent de Heere redt. Daarvoor heette hij Hosea. Hij redt. Maar nu als onderstreping Jozua. En Jozua wordt in de Bijbel getekend als iemand die stille tijd houdt. Als iemand die dicht bij de Heere wil zijn en als iemand die dicht bij de juiste influencers, de juiste mensen wil zijn. Want je leest bijvoorbeeld dat Jozua niet week uit het midden van de tent. De tent van ontmoeting, de tent waar de Heere verschijnt in zijn heerlijkheid in de woestijn. Jozua, die zegt, daar moet ik bij zijn. Daar waar de Heere verschijnt, daar wil ik dichtbij zijn. Ik wil dicht bij Mozes zijn. Als hij de berg opgaat, dan ben ik daarbij. Jozua, dat is iemand die de middelen gebruikt. En uiteindelijk zo tot zegen mag zijn. In tegenstelling tot Caleb is Jozua, bij wijze van spreken, opgegroeid in de kerk. Leeft hij uit Gods woord, van jongs af aan ermee opgevoed. Als u zegt, ik zou willen geloven. Ik zou meer geloof willen hebben. Dan kunt u daar natuurlijk om bidden. Maar de Heere God geeft nog veel meer middelen. Dan bent u er toch bij als er een kerkdienst is, toch? Dan laat je je Bijbel toch niet dicht, toch? God gebruikt de middelen. Als jij zegt, ik zou een sterker geloof willen hebben. Maar je laat je Bijbel heel veel dicht. De Bijbelstudie laat jij ook altijd maar voor wat het is. In verenigingen, jij bent altijd te moe. Kan hoor, kan. Maar gebruik je dan de middelen? Als je sterker wil worden in je geloof en God gebruikt de middelen, maar je agenda zit zo vol dat je geen tijd daarvoor hebt, moet u zich dan misschien vanmiddag bekeren? Omdat u eigenlijk de geest tegenwerkt. Omdat de geest misschien wel de overhand wil krijgen, maar hij gebruikt de middelen en dat u de middelen niet gebruikt, ja, lukt dat niet. Gebruik de middelen. Wees erbij, catechisatie. Wees erbij als er vereniging is. Luister naar het woord van de Heere. En blijf ook gehoorzaam. Kijk, Jozua die is hier samen met Caleb degene die zegt, de Heer heeft het gezegd. En wij geloven dat en dat heeft de overhand. Niet wat we verder gezien hebben en wat anderen vinden. Maar wat u zegt, dat geloven wij. Maar ja, Jozua is straks leider van het volk. En dan gaan ze het verloofde land binnen. En dan zie je zo'n grote, versterkte stad. Met al die muren eromheen. En hoe kom je daar binnen? En als de Heere dan zegt, Jozua, gaan we met het volk rondjes lopen? Ja, is dat nou de manier die God vraagt? Ze verklaren je voor gek. Is dat nou wat de Heere wil? Ja, dat is het. Als de Heere zegt, het middel om Jericho te laten vallen, is dat je in gehoorzaamheid zoveel rondjes om de stad gaat lopen. Heer, als u het zegt, dan doe ik dat. Dat is geloof. Als u het zegt, ga ik die weg. En laten we dan vanmiddag vooral ook naar onszelf kijken. En als het gaat over anderen, dan zegt paragraaf 15b, dat we over andere mensen die hun geloof openlijk belijden, het beste moeten oordelen en spreken. Als iemand vanmiddag zegt, stel dat ik u straks spreek op de gang en u zegt, ik ben opnieuw geboren. Ik geloof in de Heer Jezus. Ja, dan houd ik dat voor waar. Wat iemands woorden zeggen en wat niet tegengesproken wordt door zijn leven, dat houden wij voor waar. Want wij kunnen niet in het hart van elkaar kijken. Maar we mogen elkaar denk ik soms wel bevragen. Als u zegt dat u gelooft, waarom vindt u dit dan belangrijk of waarom kijkt u zo vaak daarnaar? Als je zegt dat je gelooft en je strijdt met dit of dat, waarom neem je geen rigoureuzere maatregelen? Als je nou zegt dat je gelooft en dat je er vol van bent, maar er kan van alles mee door. Klopt dat? Wat met de mond beleden wordt en wat door het leven niet tegengesproken wordt, houden wij voor waar. Broeders en zusters, geloven als. Heeft u al een keus gemaakt? Misschien voel je je ook al een beetje zwak soms. Dat je zegt, ja, hoe kan ik nou geloven als een hond? Dat ik helemaal toegewijd ben aan de Heere. Dat ik zo standvastig ben als Jozua. Zo volhardend als Caleb. Want ja, ik voel me vaak zo zwak. Weet u dat u dan mag doen? Dan mag u gaan bidden. En dan wil de Heere u ook uw geest, die geest geven, echt. Ik moest in de voorbereiding van de preek denken aan die Canaanese vrouw. Kent u die geschiedenis, de Bijbel? Die Canaanese vrouw die naar de Heer Jezus toekomt. En die roept, Heere, Zoon van David, ontferm u over mij. En dan zegt de Heer Jezus, ik ben alleen gezonden voor de verloren schapen van het huis van Israël. Met andere woorden, u komt van buiten, dus u hoort niet bij die verloren schapen. Heere, help mij, zegt ze. En dan zegt de Heer Jezus, ja, maar het is niet behoorlijk om het brood van de kinderen aan de hondjes te geven. En daarop reageert ze, ja, Heere, maar hondjes eten toch ook van de kruimels die van de tafel afvallen? Ziet u, een hondengeloof. Heere, ik ken u. En ik geloof dat u een hond niet zal laten staan. En wat zegt de Heere dan? Groot is uw geloof. Geloof is niet dat je met je borst vooruit, dat je jezelf een schouderklop kan geven en zeggen, wat geloof ik toch goed in de Heere? Kan ik goed getuigen? Maar het is dat je je vastklampt aan hem en zegt, Heere, u houdt mij vast. En laat mij dan alstublieft ook nooit meer gaan. Ik kan niet zonder u. De geest die wil het werken. Broeders en zusters, ik wil ook nog even de vinger leggen vanmiddag bij mensen die verantwoordelijkheid hebben voor anderen. Waarom? Als ik een nummerie lees, dan zie ik wat de gevolgen zijn van de woorden van die 12 verspieders. 12 werden eruit gezonden. En hoe zou het gegaan zijn? Al had het getuigenis van die 12 eenduidig geweest. Wij hebben reuzen gezien. Mensen van Enak. Wij hebben de versterkte steden gezien. Maar we hebben het land geproefd. En we hebben gezien dat God het gaat geven. Hoe zou het volk dan gereageerd hebben? Als ik de lijn dan bijvoorbeeld doortrek naar ons als kerkenraad. Wat een verantwoordelijkheid hebben wij. Als wij geen eenduidig getuigenis hebben naar de gemeente, welke kant gaan de ouderen en jongeren van de gemeente dan op? Leiding van de club, catechese-team, als JPW'er. Welke getuigenis geeft u? En beseft u ook welke gevolgen dat voor anderen heeft? En dan snap ik best dat als je soms naar anderen kijkt, dat je denkt, waarom gelooft hij nou niet? Waarom omarmt hij het nou niet? En dan mogen we daarvoor bidden. Dat hebben we net gedaan. Dat mogen we doen. Maar laten we dan zelf vasthouden aan de Heere. En voorbeelden zijn dat we geloven als puntje, 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 puntje. Ja, geloven, het is toekomstbepalend, tot slot. Het is toekomstbepalend of je gelooft of niet. Dat zag je al daar in Numeri. Want die 10 mannen, die zeggen het kan niet, die sterven daar ter plaatse. En het volk moet nog 40 jaar de woestijn in en iedereen boven de 20 sterft in de woestijn en zal nooit het beloofde land binnengaan. En dan zegt Hebreeën 3, zo zien we dan dat zij niet binnen konden gaan vanwege hun ongeloof. Ongeloof weerhoudt mensen om binnen te gaan in het beloofde land. Maar Jozua, hij mag het beloofde land in, de stad Efraïm krijgen. En hij mag een voorbeeld zijn. En Israël dient al de jaren van zijn leven de Heere. Caleb, hij mag het beloofde land in. 85 is hij. En hij zegt, ik volharde erin de Heere mijn God na te volgen. Hij krijgt Hebron. Het geeft dus toekomstperspectief. En dan mogen wij verder kijken dan het beloofde land toen. Broeders en zusters, wij leven nu nog als het ware in de woestijn, maar we zijn onderweg. En eenmaal staan we voor de deur. En is de vraag, hoe staan we ervoor? Staan we met geloof? En mogen we binnengaan? Of kunnen we niet binnengaan vanwege ons ongeloof? Dan besef ik best, in een kerkdienst is het makkelijk praten. En dat morgen die reuzen er weer zijn. En dat je morgen weer onder de indruk raakt van Jericho. En dat je morgen weer worstelt met... Maar ik hoop dat u vanmiddag die geest van God niet weerstaat, niet uitblust. Maar dat Hij werkt in uw leven. En dat er gezegd kan worden over u, jou en mij. Dat je in het geloof zo trouw bent als een hond. En kijk dan niet te veel naar jezelf. Maar kijk naar de Here. Want zeer groot is onze Heer vol krachten. Onpeilbaar diep zijn Gods gedachten. Naar zijn verstand nooit af te meten. Ver overtreft al wat wij weten. Amen. Zullen we samen danken en bidden. Heren, u betoont uw welbehagen aan hen die nederig naar u vragen. En daarom vragen wij nederig naar u, naar uw genade, naar uw liefde, naar het werk van uw geest in onze levens. Want heren, wij zijn vaak zwak. In onze eigen oude wil hoort soms zo de boventoon. De duivel verleidt ons. Maar Heer, laat het zo zijn dat uw wil, die heilig is en goed, in onze leven steeds meer de boventoon mag krijgen. Dat ook al zijn er stemmetjes die bij ons bij u vandaan trekken, dat we in geloof op u onze weg gaan. Heer, vergeeft u ons ook als we soms van die napraters zijn. Als het soms in het geloof alleen maar gaat om wat we krijgen. Maar als het soms zo meekleurend is in ons leven. Heere, werkt u in onze harten. En schenk ons die geest van Caleb. Schenk ons dat vertrouwen van Jozua. Opdat in ons leven uw naam de eer krijgt. Heere, zegen ons ook naar elkaar toe. Zodat we voorbeelden kunnen zijn voor elkaar. Heere, geef dat niemand van ons door het ongeloof niet zal binnen kunnen gaan. Geef dat niemand van ons zal moeten schrikken als we eenmaal voor u verschijnen. Heere, zegent u ons als raad. Zegent u het werk van de ouderlingen, van de diakenen, van onze predikanten, JPW'ers, andere jeugdwerkers, leiders van verenigingen. Heere, zegent u vaders en moeders. Geef dat zij het pad van het geloof voorlopen. Dat hun kinderen zullen merken wie u bent. Heere, dat doen we in gebrokenheid. Wij klampen ons aan u vast. Werkt u in onze harten en in de harten van onze kinderen. Wij kunnen hun harten niet veranderen, maar doet u het. Heere, zegent u ons zo als uw gemeente. Zegent u ook ons gemeentelid, die persoon die zojuist onwel werd aan het begin van de preek, ontferm u over deze persoon en geef dat het alles ten goede mag keren. Wij zongen dat u uitkomst zou geven. Geef dat ook voor deze persoon en ook anderen hier, die misschien worstelen met een Jericho, die opzien tegen dat wat u van hen vraagt. Geeft u ons moed, heren. Zegent u de middelen die we gebruiken als gemeente en ook persoonlijk. Help ons om die te gebruiken, opdat u ons kan vormen en kneden. Heren, als het nodig is, open dan ook onze ogen voor die dingen die anders moeten. Wilt u ons vormen en kneden, heren. Zegent u ons zoals gemeente. Zegent u onze klasses, ook als er komende week een vergadering zal plaatsvinden, komende woensdag. Geef een gezegende vergadering tot eer van uw naam. Zegt u ook de kerkraadsvergadering die deze week zal plaatsvinden. Zegt u het werk wat binnen ons kerkverband gedaan wordt door mensen die uitgezonden zijn, door deputaatschappen. Zegt u de deputaten, zending, evangelisatie en diaconaat, die ook hun werk doen vanuit het kerkelijk bureau. Zegent u het kerkelijke bureau met alles wat er speelt en gedaan wordt. Zegent u het werk in de poster, heren. We vragen u om de uitbreiding van uw koninkrijk hier in Veenendaal, in Nederland, maar over het rond van deze aarde. Heren, werkt u met uw geest, met kracht. Vorm ons, vul ons, maak ons een vat tot uw eer, heren, om Jezus wil. Amen. Ik herinner u eraan dat u uw gaven digitaal mag geven en eventueel de collectezakken bij de uitgang. Maar dat we nu met elkaar gaan zingen. Slotzang, Psalm 145, vers 4. Al wat gij wrocht, alles wat u gewerkt hebt, zal juichen tot uw eer. Psalm 145, het vierde vers. ontvangt u biddend de zegen van de Heere. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.